Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen met Psalm 4, het vierde vers. Psalm 4, vers 4, gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. En wat er verder volgt, het vierde vers van Psalm 4. Uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen uit de Openbaring aan Johannes, het 20e hoofdstuk, vanaf vers 11 tot en met het 21e hoofdstuk, vers 8. Wij noemden Openbaring 20, vanaf vers 11 tot het einde, en 21, 1 tot en met 8. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we zingen met Psalm 101, vers 2. 2.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen wij nu Openbaring 20 vanaf vers 11 tot en met 21 vers 8. En ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld en iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd, geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende, zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint, zal alles beërven. En ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars, is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welke is de tweede dood.
Gemeente, wij gaan samen zingen met de eerste berijming van de 12 artikelen, de beide versen. Eerste vers, ik geloof in God de Vader, groot van macht. En het tweede, ik geloof ook in de Heilige Geest, die we eren, die onze geest wil troosten, leiden, leren. De eerste berijming van de 12 artikelen, opnieuw wordt er gecollecteerd voor de diaconie en kerk en bij de uitgang voor de schulddelging. Gemeente, we bedienen nu Gods onfeilbaar woord dicht bij zondag 22 van ons leer- en troostboek de Heidelberger. De vragen en antwoorden 57 en 58. Vraag 57, wat troost geeft u de opstanding des vleeses? En dan luidt het antwoord dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan onmiddellijk terstond tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. En dan vraag 58, wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? En dan luidt het antwoord dat, na de maal aangezien ik nu het beginsel der eeuwige vreugde mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mens hart opgeklommen is. En dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Gemeente, we schrijven daaronder troostvol onderwijs. Troostvol onderwijs. Over mijn ziel, dat is het eerste. 57a, over mijn ziel. Over mijn lichaam, dat is het tweede. 57b, over mijn lichaam. En dan als derde, over mijn toekomst. Vraag en antwoord 58, het derde, over mijn toekomst. Troostvol onderwijs over mijn ziel, over mijn lichaam, over mijn toekomst. Het gaat vanmiddag dicht bij die laatste twee geloofsartikelen. 11, wederopstanding des vleeses, 12 en een eeuwig leven. Het gaat over die grote oversteek. En het leven der toekomende eeuw, de geloofsbelijdenis van Nicea. En over die vraag, gemeente, die nu klemt, moeten we het hebben. En dan zou ik eigenlijk die vraag samen kunnen vatten, is nou jouw overtocht betaald? En is uw paspoort getekend? Is nou je overtocht betaald? En is nou je paspoort getekend? En vanwege het gewicht van de zaak vraag ik er ook nog bij, weet u het zeker? Weet u het zeker? Jongens en meisjes, ik hoorde eens een verhaaltje over een jongen met beperkingen die elke dag een pontje nodig had om bij de boer waar hij werk op het land deed te komen en weer terug. En meestal kon hij meerijden en betaalde dan zijn chauffeur het pondgeld. Maar op een dag moest hij alleen naar huis. En vol schrik kwam hij bij het pontje aan. Zonder geld. Schipper, riep die schipper, mag ik overvaren? De schipper zei natuurlijk, kom maar op de pont. Moet ik, je voelt hem al, hè? Moet ik dan nog geld betalen? Bevend. En toen klonk het nee, mijn jongen. Alles is betaald, alles is betaald, kom maar. En lieve gemeente, we hoorden in zondag 21, geloofsartikel 10, weten we het nog, vergeving der zonde. En als nu alles betaald is voor een kind van God, want daar hebben we het over in het stuk der verlossing. Als nu alles betaald is, vergeving der zonden al en zondental, goediglijk vergeven. Ik had de eeuwige dood verdiend en ik kreeg het eeuwige leven. Gemeente, dan is er een overtocht. Dan kom ik er. En dan ligt het zo vast. Dan kom ik er. Dan is alles betaald. En dan wacht het eeuwige leven. Begrijpt u de diepte daarvan? Ursinus en Olevianus schrijven het schatboek met God. Dat komt met Gods rechtvaardigheid overeen. Wanneer de zonde vergeven en uitgewist is. Dat de dood ophoudt. Die een bezoldiging der zonde is. En dat het leven teruggegeven wordt. En tegelijk, en dan voelt u wel, die oversteek is ontzaggelijk, gemeente. Sterven is God ontmoeten. En in de tijd dat het troostboek gemaakt werd, dat weet u wel, de Romeinse kerk had het altijd maar over een vage vuur. Een zielenslaap hebben andere mensen het over. En de wereldling van vandaag heeft het over het zwarte gat, want ja, je weet niet precies wat er gebeurt. Gods kind weet het wel. Gods kind weet het wel, het ligt zo vast. En het is zo troostvol als, ja, dat voelt u wel, hè, als het geloof in oefening is. Maar dan moeten Gods kinderen ook die weg gaan maken. En dat is die weg van de afbraak van het lichaam. Een gemeente, dan vecht een lichaam. Dat hebt u misschien wel eens van nabij gezien. Dan vecht een lichaam, want de dood is niet gewoon, maar ongewoon. Straf op de zonde. En dan vecht een lichaam, zelfs tegen de dood. De strijd tussen de dood en het leven wordt soms zo zichtbaar. En het is ook zo vreselijk om afgebroken te worden. Alles te verliezen, dat laatste wat je hebt. Je lichaam. Je leven in te moeten leveren. Om die dood Jordaan door te gaan. En daarom gaat het nu in het slot van het geloofsbelijden. Over de troost voor de kerk. En God geeft die troost. Het is heel opmerkelijk dat het troostboek weinig over dat woordje troost spreekt. Precies staat het er 5 keer in. En het is opmerkelijk, het staat 2 keer in deze zondag. Zou het zijn omdat het na die andere diepe smart, toen die zondaar troosteloos in het stuk der ellende over de aarde ging, dat daarom dit het moeilijkste is. En dat het daarom 2 keer hierin staat. Wat troost geeft u de opstanding? En wat troost schept u uit het artikel van het eeuwige leven? Dan moet je wel de Here kennen. Ja, met minder kan het niet, gemeente. U, dat is hier wel een kind van God. Je moet wel iets weten van die wedergeboorte. Zonder ons in ons. Van dat geschonken geloof. Want het geloof nu is Gods gave. En als je dat mist, zul je ernaar zoeken. Want als je dat nou mist, gemeente. Ja, dan geldt u het tegendeel. Wat voor verschrikking. De opstanding van het vlees. Wat voor verschrikking. Die eeuwigheid, oh die eeuwigheid. Zul je het niet vergeten. En nou staat er hier, dat wonderlijke, het ging over het vlees, het lichaam. Die mens der zonde die door God gered is in beginsel. En dan gaan onze vaderen spreken over de ziel. Eerst over de ziel. Dat niet alleen mijn ziel, maar het gaat nu over de ziel. Wat gebeurt er met die ziel? Na dit leven van stonden aan, onmiddellijk terstond tot Christus, haar hoofd zal opgenomen worden. Dat kun je bijna niet bevatten. Als nou een kind van God op zijn sterfbed ligt. Of als een kind van God onverwachts wordt weggerukt uit dit leven. Of als een kind van God in een ogenblik tijd ineens het tijdelijke met het eeuwige verwisselt. Voordat de begrafenis ondernemen er is. Voordat er iemand iets kan doen. Voordat er iemand iets kan betekenen. Dan zijn er andere handen. Dan zijn er andere handen. Dan is het die gezegende borg en zaligmaker. Die onmiddellijk erbij is. Die levensvorst. Die zijn kinderen kocht en betaalde met de prijs van zijn dierbaar en gezegend hartebloed. Die onmiddellijk erbij is. Er zal niemand aan mijn ziel komen, niemand. Die ziel is gekocht, die ziel is verlost, die ziel is gereinigd, die ziel is gered. Die ziel, die behoort mijn koning toe, mijn borg, mijn zaligmaker. En niemand zal ze uit mijn handen rukken. Jezus zorgt voor de ziel van zijn kinderen. Wat is dat troostvol. Satan die zift als de tarwe. Die probeert je ziel te verwoesten. En kinderen van God, regelmatig lukt het hem dat je ziel verwoest is. Door het een of door het ander. Die probeert je te bekampen. Die probeert je altijd te benauwen. Maar als het er nou om gaat, hè, het zal niet zonder gaan. Want zonder strijd komt zo'n ziel nooit bij haar hoofd. Het zal niet zonder moeite zijn vanwege mijn zonde. Bedenk dat goed, hè. Dat heb ik me waardig gemaakt. Maar het ligt wel vast, hè. Die ziel die komt ongestoord in Immanuels land. Die ziel die draag ik om in dat lichaam. En dat lichaam is in dat opzicht zeker een kerker. Dat lichaam der zonde en des doods. Dat lichaam wat die ziel moet dragen. Maar het doet altijd verkeerd. Want dat vlees onderwerpt zich de wil van God niet. Want het kan ook niet. Maar op dat ogenblik dat de ziel verlost wordt. Jongens en meisjes, als een vogel uit een kooi, zeiden ze vroeger wel eens. Als je deurtje openzet, ja, dan eigenlijk geen vogel die als huisdier is. Want ja, zo'n beest, dat is onveilig. Maar een vogel die in de natuur houdt, hoort. En die je gekooid hebt. En als dan deurtje open gaat, dan mag het beestje de vrijheid in. Dan mag het gaan zingen. En gaan jubelen tot eer van de eeuwige God. Als nou een kind van God sterft. Nou, als er getreurd wordt, want je kan een geliefde nooit missen. Maar als dan de ziel gekocht is, dan wiekt die op. Nee, het staat er anders. Tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Dan zijn er handen, eeuwige handen, die zich ontfermen over de ziel. En dat is met zoveel teerheid. Als het iemand is die je lief hebt, dan ga je met zoveel teerheid om met dat dode lichaam. Maar met onuitsprekelijk veel meer teerheid zijn er de handen van de koning, Jezus Christus, die zich ontfermen over de ziel. En die de ziel tot zich nemen in eeuwige heerlijkheid, terstond, onmiddellijk. Wij hebben het ons waardig gemaakt. Dat dat dan nooit meer gebeurt. We zijn in onze Adams natuur van God afgevallen. Die eerste Adam. Maar gemeente, die tweede Adam. Die gezegende borg en middelaar. Die zorgt voor al de zijnen. Hij is dood geweest. En hij leeft tot in alle eeuwigheid. En hij waakt. En mijn ziel zal tot Jezus gaan. En in de Bijbel staat dat. We weten de kinderen in de kerk wel. Die gelijkenis. Die de Heer Jezus vertelde. Van die bedelaar. Die arme tobbert. Vol met zweren en ellende. En die rijke man. En dan staat er van die arme bedelaar. En de bedelaar stierf. En hij werd van de engelen. De gedienstige geesten. Van het hoofd van de engelen. Jezus. Hij werd van de engelen gedragen. In de schoot van Abraham. Eeuwig bij God. Eeuwig bij de bruidskerk. Eeuwig bij de patriarchen. Eeuwig bij al de gekochten. Met de prijs van Jezus. Gezegende arbeid. En dat andere voorbeeld. Die moordenaar aan het kruis. Die kwaaddoener. Die bekeerd werd. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Geen vage vuur, geen zielenslaap. Geen omzwerving van die geest. Nee, terstond. Bij Christus. En weet u, gemeente, dat is zo'n wonder, hè? Ik heb eens God verlaten. Kent u die diepe smart? Om nooit meer terug te keren. Om nooit meer terug te keren. Maar door dat wondere werk van goddelijke genade ben ik nu van hem. Helemaal. Dan zijn we eigenlijk bij zondag 1. Aan lichaam en ziel. Voor tijd en eeuwigheid. Voor eeuwig. En als de ziel uit dat lichaam gaat, dan is die bij mijn borg. Bij mijn zaligmaker. Om eeuwig hem te genieten. Wel, zegt Gods kind, dat is mijn toekomst. Naar de ziel, die is geborgen. En die zal eeuwig bij God zijn. Waar die ziel veilig is, waar ik veilig ben. Totdat straks de wederkomst daar zal zijn. Dat is onze eerste gedachte. En dan tweede, troostvol onderwijs over mijn lichaam. En dan staat er niet alleen over die ziel wat, maar het gaat natuurlijk ook over dat lichaam. Al is het maar het tweede stukje, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Gods kind kent twee delen, vlees en geest. Vlees, vergankelijk. Stoffelijk, sterfelijk, zondig, ja, goddeloos. Denk aan David van vanmorgen. Heb je er ook zo'n last van? Misschien juist wel in de week van voorbereiding, dat alles je aanklaagt, dat vlees. Oh, dat verdorven bestaan, dat doodsbestaan, dat lichaam der zonde en des doods. Dit mijn vlees. Gemeente, daar mag je niet badinerend lelijk over spreken. Zul je dat niet doen? Er zijn mensen die over dat vlees heel slecht spreken. En dat weet u misschien wel, dat in de vroege kerk werd er gesproken over broeder Ezel. In de tijd van de Grieken, stoffelijke omhulsel. Stoffelijk overschot. Dat is eigenlijk nog erger. Want als het nou van God is, als de Heere je nou bekeert, jongeren, dan is je lichaam ook van Hem. En daarom moet je er goed voor zorgen. Dan moet ieder mens natuurlijk, maar bijzonder Gods kinderen, die moeten goed voor hun lichaam zorgen. Je hebt genoeg slaap nodig. Dat lichaam, dat mag je verzorgen. Ja, niet overmatig. We zijn geen wereldling, want die heeft alleen maar een lichaam. Die zegt, we leven voor vandaag. Dus stut het nog maar een beetje mooi op. Maar dat is nou weer niet zo bijbels. Je mag er wel goed voor zorgen, maar met mate. Maar een kind van God weet dat lichaam. Dat krijg ik straks weer terug. Dat moet ik goed bewaren. Daar wil de geest een poosje in wonen. En dan straks als de ziel eruit is, ja, dan moet het ook naar het graf. Het vlees van Gods kinderen kan ook aangetast worden door een ernstige ziekte. Blijft ook niks van over. Gemeente, dat moet ook naar het graf. In die vreselijke kuil, dat is ontzaglijk. Stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren. Maar dat zal eveneens, door de kracht van Christus staat hier. Daar hoef je zelf niet voor te zorgen. Het gaat er niet om dat je je laat balsemen. Het gaat er niet om, gemeente, dat je zo'n duur mogelijk graf hebt. Zodat dat lichaam maar niet verteert. Nee, daar gaat het allemaal niet over. Zelfs eeuwige grafrust. Dat is niet geboden. Want daar gaat het niet over. Maar een kind van God weet het, hoe het nou ook gaat. Dan moeten we zich voorstellen de tijd van de vervolging. Of ik nou verdronken word, en dat deden ze met echte christenen. Of ik nou verdronken word en mijn lichaam ligt op de bodem van de rivier. Of ik nou verbrand word en mijn as wordt uitgestrooid, en dat deden ze. Of ik nou begraven word. Maar hoe het nou ook gaat met dat lichaam. Dat lichaam, dat is van Christus. Wat van Hem is, gemeente, daar waakt Hij over. Ja, wij waken over onze bezittingen. We leven in een nare tijd en je moet overal over waken. Jongens en meisjes, je fiets moet op slot. Want er wordt zomaar meegenomen. En je spullen kunnen ze stelen. Je kan het zomaar kwijt zijn. Maar Gods kinderen worden bewaard. In de hemel is de Heer Jezus. Hij is alomtegenwoordig. En hij kent al degenen die de zijne zijn. Al zijn broeders en zusters. Heel dat geestelijke huisgezin. Dat kan ik met mijn verstand niet begrijpen. En hij ziet ze terwijl ze over die aarde sjokken. Of huppelen. Of gebogen gaan. of op de grond liggen en niet weet hoe ze verder moeten. Dat weet hij. Straks als de laatste adem eruit gaat, dan waakt hij nog. Dan is het zijn oog die weet waar ik neergelegd word of neergesmeten. De vervolgde christenen. Dan is het zijn oog die waakt over mijn stof. Hij bewaakt het. Hij bewaart het. En straks op die grote morgen zie je er wel eens naar uit. Dan gaan er drie dingen gebeuren. Het staat er zo nadrukkelijk. Door de kracht van Christus. Daar komt nou geen mensenhand aan te pas. Dat doet hij. Door de kracht van Christus opgewekt zijnde, dat is het eerste. Wederom opnieuw met mijn ziel verenigd, dat is het tweede. En aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig. Dat vlees wordt opgewekt. Kun je niet begrijpen. Er blijft niks van over, zegt de wereld. Het vergaat. Ja, zo lijkt het. Maar Christus waakt over het stof van zijn kinderen. En de onbekeerde dan, ja dat ook. Die zullen ook opstaan. Die worden niet vernietigd. Die zullen ook opstaan. Maar gemeente, dat is huiveringwekkend. Daar praat het artikel niet over, maar dat moet u zelf maar invullen. Dat is het tegenovergestelde. Maar je krijgt je lichaam terug. En je zult weten wat je gedaan hebt met je lichaam. En je zult weten waarom dat je God niet gezocht hebt. Ontzaggelijk om dat te bedenken. Maar het gaat nou over Gods kind. Hij wordt opgewekt. Hij krijgt zijn lichaam weer terug. En dat lichaam wordt verenigd met mijn ziel. Je identiteit, die zal er weer zijn. Je bent weer dat mensje zoals je hier op aarde geleefd hebt. Zo kan ik er geen voorstelling van maken hoe dat gaat. Maar ik krijg geen ander lichaam, geen hemellichaam. Nee, datzelfde lichaam en diezelfde ziel. Luther die zegt, onze vijanden brengen ons naar het graf. En die laten ons daar. Maar zegt hij, de Heere niet, maar de Heere niet. De ziel is bij God, onmiddellijk nadat de laatste adem eruit is. Straks komt die ziel weer samen met het lichaam, daar zorgt de Heere voor. Dan komt het heerlijkste. En aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Gemeent als dat er niet stond, zou het niet zo troostvol zijn. Herkent u dat nou? Want als je nou hier in waarheid tot God bekeerd bent, dan heb je van dat lichaam niet zulke hoge gedachten. Want dat lichaam, ook van een kind van God, heeft weglopersvoeten. Loopt altijd bij de Heere vandaan. Dat lichaam van een kind van God heeft vuile handen, grijpt altijd weer naar de zonde. Dat lichaam heeft verkeerde ogen. David, die kijkt naar Batseba. Dat lichaam van ons heeft verkeerde genegenheden. Ja, de Heere bekeert toch een mens, zeker. Zeker. Maar je blijft zo'n ellendig al bederven. Levenslang tot aan de laatste snik toe. Ik zou er nooit meer naar terug verlangen. Maar nou staat er dit. Ik krijg datzelfde lichaam. Maar het wordt gelijkvormig aan Christus, wat wil dat zeggen? Dan krijg ik wel mijn voeten terug. Maar ze zullen nooit meer weglopen bij de Heer. Ik krijg wel mijn handen terug, maar ze zullen nooit meer tasten naar de zonde. Ik krijg een tong terug, maar die wordt nooit meer ontstoken door de hel. Ik krijg ogen terug en die zullen altijd zien op de drie enige verbondsgod. Ik krijg alles weer terug wat ik had. Maar dan herschapen, dan zoals Christus, die volmaakte, heerlijke middelaar, naar zijn menselijke natuur op aarde geleefd heeft, dan krijg ik iets wat ik nooit op aarde bezeten heb, maar wat ik straks bezitten zal, tot in alle eeuwigheid. Gemeente, ga je er wel eens naar verlangen? Als de Heer nou in je leven komt, om te zijn die je eigenlijk zou moeten zijn. Want dat is het, gemeente, dat is het. Ik zal straks zijn zoals ik oorspronkelijk geschapen ben in paradijs, als een godlover. Niet als een zelfbedoeler, als een godlover. Zo zal ik zijn, die volmaakte mens, die eeuwig zal zingen van Gods goede tieren heen. En dat is een wonder. Ik krijg het lichaam, wat lijkt op een gezegende oudste broeder. Dat is mijn hoop. Die ons vernederd lichaam, schrijft Paulus aan de Filippenzen, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Ik heb hier een walging aan mezelf. Als ik bekeerd word tenminste. Dan heb ik een walging in een voorbereiding. Zeg ik elke keer opnieuw. Een walging, een mishagen aan mezelf. En ik ben bang om de Heere te bedroeven. En daarom leef ik ver bij de zonde vandaan als het goed is. Maar die ons vernederd lichaam veranderen zal. Opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. En dan voor eeuwig, storeloos en eindeloos. Hier ben ik verbonden aan de koning. Ja, dat moet hier gebeuren, gemeente. Dat zal niet straks. Je moet niet denken dat als je de ogen dicht doet, dat het wel mee zal vallen, want het valt niet mee. Je moet niet denken dat het misschien voor u of voor jou toch nog wel anders zal zijn, want zo is het niet. Als het hier niet gebeurt. Hier moet ik het leren. Hier moet ik het leren. Hier moet ik afgesneden worden van Adam. Ingeplant worden in Christus. Door een waarachtig geloof met hem verenigd. En dan is het troost. Troost voor mijn ziel. Troost voor mijn lichaam. Troost voor mijn toekomst. En dat is onze laatste gedachte. Maar eerst zingen we met Psalm 73... Vers 12, ik zal dan gedurig bij u zijn. En ook vers 13, wien heb ik nevens u omhoog? Psalm 73, vers 12 en vers 13. troostvol onderwijs over mijn ziel, over mijn lichaam, over mijn toekomst. Gemeente, dan klinkt tenslotte in deze zondag die vraag: wat troost schept gij? Uit het artikel van het eeuwige leven, het laatste 12e geloofsartikel. En bij vernieuwing zeg ik u: als er hier op aarde niet dat godswonder geschiet, is er geen troost voor je lichaam. Is er geen troost voor je ziel, echt niet. En dat is aangrijpend om te zeggen. Als je dan op je uiterste ligt, dan is alles hopeloos. Zul je dat hier in het heden bedenken, gemeente? Zul je de Heere zoeken? Want dan kan het alleen maar erger worden, hè? Dat vreselijke lijden en de pijn en de doodstrijd. Maar de eeuwigheid zal nog ontzaglijker zijn. Als de Heere nou hier in je leven komt, met meer of minder zekerheid, maar wel met dat vastheid, dat zekere, dat waar, het werk van God in het hart, dan komt er verwachting en troost. En dan klinkt ook iets van dat zicht op het eeuwige leven. Wat troost. Wat is daar nou troostvol aan, dat eeuwige leven? En dan klinkt er zo'n doorleefd antwoord, dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Ik zet maar even een punt. Het eeuwige leven, dat is niet iets van straks. Dat begint hier, aan deze zijde van het graf. En dit is het eeuwige leven, zegt de zaligmaker. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dan komt de eeuwigheid in de tijd. Als ik God leer kennen in zijn onmetelijke deugd van zijn rechtvaardigheid. En als ik ga beven. En als ik hem leer kennen door het werk van Gods geest in zijn goede tierenheid. En zijn barmhartigheid, de preek van vanmorgen. En als hij in de zoon van zijn eeuwige liefde komt in mijn hart. Gemeente, dan mag ik iets van het eeuwige leven kennen. Als ik die eeuwige God leer kennen. In en door die eeuwige middelaar, door het werk van die eeuwige geest, dat is het eeuwige leven. Dat beginsel, dat is dat beginsel. Dat is die hartelijke droefheid vanwege mijn zonde dat ik God vertoond heb. En dat is die hartelijke vreugde in God door Jezus Christus. Beginsel, dat is het eeuwigheidswerk. Dat is het genadewerk in mijn ziel. Dat is dat zekere weten. Dat God op me neergezien heeft en dat hij op zijn tijd, niet op mijn tijd, op zijn tijd, hier gewerkt heeft. En me in beginsel verlost heeft van de toekomende toren. En iets van zijn liefde heeft uitgestort. En iets van dat geloof gepland door de Heilige Geest dat zich richten mag op Christus. Dan mag ik iets weten, niet wat alle mensen delen. Ja, tegenwoordig lijkt het alsof alle mensen naar de hemel gaan. De gemeente gunt iedereen. Je zou niemand buiten willen houden. Maar de vraag is wel, ken je dan iets van dat nieuwe leven? Wordt dat dan zichtbaar en wordt dat dan tastbaar? Vlees en bloed zal het koninkrijk der hemelen niet beërven, echt niet. Al onze vromigheid komt er ook niet. Er moet wel dat ware godswerk zijn. En dat komt openbaar in handel en wandel. In daad, praat en gewaad. In die hartelijke betrokkenheid. In dat buigende leven. Dat zoekende leven. Dat beginsel. En dan zijn Gods kinderen niet altijd bedroefd. Moedeloos. Achter gesloten deuren. Nee. Daar is ook bij tijden die vreugde. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven. Zongen we met Psalm 4 dan andere smaken in een tijd. Die zijn blij met wat koren en met mos. En wat godsdienst en wat vrolijkheid. Maar de vreugde van Gods kinderen, die hartevreugde, die is meer dan alles wat deze wereld te bieden heeft. En dan is er veel gevoel. Zonder geloof. Maar er is geen geloof zonder gevoel. Al is de een meer een gevoelsmens dan de ander. Maar dan staat er, ik mag iets van het beginsel van die eeuwige vreugde in mijn hart voelen. Ik Kent u die ogenblikken? Dat het aarde donker was. Dat alles vast leek te lopen. Toen voor het eerst de Heere overkwam in je ziel. Ik heb het u vaker gezegd. De openbaring van de middelaar aan het hart. Daar kun je echt wat van vertellen, gemeente. Daar kun je wel van vertellen. Daar ben je bij. Dat ogenblik, dat onbevattelijke, onbeschrijfelijke ogenblik. Dat hij geboren werd. In je hart. Als de Heere de kinderzegen gaf. Ja, dan weet je dat ogenblik te herinneren. Dat nieuwe leven wat God schonk. Als de Heere wederom geboren doet worden tot een levende hoop daarbij bij. Die onuitsprekelijke vreugde. Die door je heen slaat. Die vreugde. Die je nooit zal vergeten. Jongeren. Toen je dominee die eerste maal de vreugde in zijn hart voelde. Onder de prediking is het gebeurd. Daar wil de Heer meestentijds werken. Dat heb ik je ook al vaker gezegd. Zo werkt God. En toen na die onvergetelijke dienst. Zomaar een weekdienst. Door veel mensen versmaad en veracht. Het was een weekdienst. Waarin het de zonder gerechtigheid opging. En toen heb ik die avond gewandeld. In de schepping. Gezongen. Tot eer van mijn schepper. Ik wist nog maar zo heel erg weinig. Wat blijdschap heeft toen mijn ziel gesmaakt, het beginsel van die eeuwige vreugde. Toen dacht ik dat ik er al bijna was, dat ik eeuwig zou gaan zingen, afgelost, om naar ziel en lichaam eeuwig God te gaan loven, prijzen en bedoelen. Maar de weg van de Heere kan zo anders zijn. Het geeft niet, het is toch troostvol. Als die vreugde gevoeld mag worden, die vreugde, die wil de Heere wel eens voeden. Verlang ik daarna, kinderen des Heeren, komende rustig aan zijn tafel. Ik hoop dat de Heer het weer eens wil voeden. Dat je weer eens doorstroomd mag worden van die hemelse vreugde. De innige gemeenschap met die gezegende borg en zaligmaker, ik voor u. Dat je anders de eeuwige dood had moeten smaken, die vreugde, als er weer eens zo'n hemelbezoek is. Dat is geen dagelijks werk. Die vreugde, jongeren, toen Jezus in hun midden stond op die paasavond. Die vreugde toen hij sprak, vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Die vreugde. Toen ze mochten staan op hemelvaartsdag, wat staat, gij ziet op naar de hemel. En toen was er vreugde en ze keerden weer naar Jeruzalem met grote vreugde. Waarom dan? In hun hart was vreugde vanwege de meester die boven was. Vanwege dat zekere geloof. Ik ben van hem en waar hij is zal ik ook zijn. Dat heeft hij beloofd. Hij zal voor me zorgen. Mijn oog zal op u zijn. Dat noemen onze vader het beginsel. Dat is niet begin, want het begin kan goed zijn en het eind slecht. Maar het beginsel, dat is die rode draad. Die door het leven van Gods kinderen loopt. Dat is die rode draad. Waar de Heere nou keer op terugkomt. Dat kunnen ze zelf niet vasthouden, maar de Heere houdt ze vast. Ze zijn wel eens bedroefd. Ze zitten wel eens achter gesloten deuren. Er zijn tijden dat ze zo in het donker zijn, dat ze zeggen, Heer, is er ooit wel iets van u bij geweest? Kinderen van God ook op het sterfbed. Kan aarde donker zijn. En geen grijntje troost. Maar gemeente de Heere die wil, als het hem behaagt, dat is de Heere daar vrij in. Die vreugde in hun hart doen ervaren. Gij hebt meer vreugde in het hart gegeven. Dan andere smaken in een tijd, het beginsel in mijn hart. Dat is toch de dragende grond, het leven van Gods kinderen. En als ze dan zeggen, zou je ook niet teruggaan? Zou je ook niet de wereld ingaan? Zou je niet een makkelijker godsdienst kiezen, waar je het allemaal zelf kan doen? Nee, dat is onmogelijk, want de smaak hebben ze daaruit verloren. Dat is maar opgeklopte vreugde. Dat is maar vromigheid zonder God. Zonder dat ware godswerk, daar kun je het niet mee doen. Al is het nog zo aantrekkelijk en nog zo makkelijk, jongeren. Je bedriegt jezelf. Maar die diepe vreugde die de Heer in het hart van de zijnen legt, die mogen ze voelen. En dan mogen ze het wel eens geloven. En dan gaat dat tweede stukje over. Ik na dit leven. Na dit leven. Gods kinderen die hebben in dit leven zo vaak gewicht aan de klok, zeggen ze dan. Tegenheden, verdrietelijkheden, zorgen. Ja, meest ze vallen zichzelf zo tegen. Dat is het ergste. Je valt jezelf zo tegen, kindersheren. Laat maar eerlijk zeggen. Je valt jezelf zo tegen. Je bent zo ongeschikt om God te dienen. Maar na dit leven, en dat is zo troostvol, zal ik volkomen zaligheid bezitten. Het is hier onvolkomen. Gebrekkig, een klein poosje, zo genoten, zo weer toegesloten. Straks volkomen zaligheid bezitten. En hoe groot zal die vreugde zijn? Ja, dat is eigenlijk onuitsprekelijk. Ik kan u niet vertellen hoe erg de hel zal zijn. Gemeente, ik kan u niet vertellen hoe verschrikkelijk de verlorenheid zal zijn. Ik kan u niet vertellen hoe erg het zal zijn als je straks staat voor de Zonen Gods. En je zegt, hebben wij niet in uw naam gegeten en gedronken, avondmaal gevierd, gehuppeld van vreugde. Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, die ontnuchtering kan ik u niet vertellen. Maar dit kan ik u ook niet uittekenen. Die onuitsprekelijke vreugde, die je hart zal doortrillen. Die nou volkomen zal zijn. Daar zal niet één smetje zijn. Je zal nergens over kunnen treuren. De Heere neemt alles weg wat je pijn zou kunnen doen. Alles. Je zal nergens over in hoeven te zitten. De Heere neemt alles weg. Je gaat lijken op die gezegende borg en zaligmaker. Gelijkvormig. En je zal je verlustigen. In een drie-ene God. Ik zal thuis zijn. Een zaligheid. En dan zeggen onze vader, en dan eindigen ze met een bijbeltekst uit 1 Korinthe 2. Die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft. En in geen mensenhart opgeklommen is. En dat, om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Saulus, de Paulus, heette die na zijn bekering. Die is een keer opgetrokken in de derde hemel. En die heeft dingen gezien, onuitsprekelijk. Maar gemeente, het diepste heeft hij niet gezien. Dat heeft nooit een oog gezien. Dat wordt nog verborgen. Dat gordijn wordt straks weggeschoven, kindersheren. Als straks de eeuwige heerlijkheid aanbreekt en het eeuwige leven begint en de wederopstanding daar zal zijn, ziel en lichaam verenigd zal worden, dan zal je oog iets zien wat je nog nooit gezien hebt. Wat je nog nooit gezien hebt. God drie enig. In al zijn heerlijkheid. In al zijn goddelijke deugden. Verzoend in de middelaar. Dan zul je het lam zien geslacht. Als van voor de grondlegging der wereld. Mijn Heer Jezus Christus. Dan zul je die dierbare zeven geesten voor de troon zien. Waar je hier enige indrukken van kreeg. En dat volkomen volmaakt. Dat heeft geen oor gehoord. Er zal nooit meer de beat van de hel klinken. Er zal eeuwig de vreugdezang zijn. Volkomen harmonisch. En dan zal die grote schade voor de troon, waarin je opgenomen zal worden, eeuwig aan deelnemen. Het is in geen mensenhart opgeklommen. Hier kun je wel eens peinzen. Doet het wel eens. Over wat het toch zijn zal. Als ik geen last meer zal hebben van dat ongelovige boze hart. Als ik geen last meer zal hebben van elke gedachte die me hier afleidt. Van de genieting van de eeuwige God. Je kunt er geen gedachte van maken. Want we zijn maar van die kleine beperkte mensjes in het hier en nu. Het is in geen mensenhart opgeklommen. En dan het heerlijkste. En dat. Wat is nou het doel? Nou ja, om eeuwig vreugde te hebben. Nou, dat staat er niet, hè. Om eeuwig uit te rusten. Dat staat er niet, hè. om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Dan gaat er wel eens een snaar in je ziel trillen. Als God je bekeert, dan krijg je een verlangen om hem nooit meer te bedroeven. Ik hoef de wereld niet meer en al dat schijngodsdienstige wat er een beetje op lijkt. En wat maar kletst over aardse dingen die best mogen. En je mag alles natuurlijk. Dat soort christendom, gemeente, dat zal buitengesloten worden. Want ik word bang om de Here te bedroeven. Ik voeg me zo van harte in de gemeente, echt waar. Maar ik kom erachter, ik ben hier altijd zo beperkt. Als God je bekeert, zou je het wensen dat hij eeuwig geprezen wordt. Waarom dan? Omdat ik daarvoor geschapen ben. Dat was nou mijn doel. Adam en Eva waren geschapen om God te prijzen. Eeuwig en altoos. Ik heb er niks van terechtgebracht. Ik ben zo nameloos diep gevallen. En als God je bekeert, met vallen en opstaan, in mijn beste ogenblikken, ben ik nog zo'n egoïst, ben ik nog zo gericht op mezelf. Maar straks, en dan gaat toch de snaar van de ziel wel eens trillen van een kind des Heren, straks ga ik doen waartoe God me geschapen heeft. Dan ga ik doen wie ik eeuwig zou begeren te zijn hier op aarde en waar ik maar niet aan toe kom. Dan ga ik hem eeuwig groot maken. Dan kijk ik nooit meer achterom. Dan ben ik nooit meer beperkt. Dan zal het me nooit meer ontbreken aan de stof van enige lof. Dan zal Gods kerk eeuwiglijk. Mag je die woorden wel eens spellen? Zie je er wel eens naar uit, kinderen des Heren? Eeuwiglijk, eeuwiglijk, God. Loven en prijzen, kom gemeente. Als dat nou allemaal vreemde taal is, als je nou hoort bij de wereld of bij dat schijngodsdienstige leven, zou je niet bekeren, zou de Heren niet gaan zoeken. Het is zo'n best land, het is zo'n heerlijke toekomst waar de kerk naartoe reist. En je wordt niet buiten gesloten, maar je sluit jezelf buiten. Als je niet hoort naar dit evangelie, val de Here te voet. Zoek hem, doe het jong. Jongens en meisjes, straks zullen er veel jonge zangers voor de troon en voor het lam staan. Zoek hem jong. Want wie hem vroeg zoeken, jongeren, die zullen hem vinden. Gemeente, het zal toch wat zijn onder dit evangelie geleefd. En er buiten te vallen. Je kan jezelf er niet brengen. Nee, dat is waar. Maar zoek dan de Here. Roep hem aan terwijl die nabij is. Bekeer je van al je goddeloosheid. Doe alles weg van de wereld en van de zonde. En van dat schijngodsdienstige bestaan waar deze tijd zo vol van is. Zoek de Here terwijl hij te vinden is. Kinderen des Heren, nog één ding. Krijg je er wel eens zin in? Krijg je er nou wel eens zin in? We zullen een volk op aarde wat troost gaat scheppen. Niet met druppeltjes wordt het op je gegoten, maar gaat scheppen. Dat wijst op de overvloed, hè? Scheppen! Overvloed, wat troost gaat scheppen. Uit dit heerlijke vooruitzicht, maar blij vooruitzicht, dat me streelt. En dan zei dit woord u tot troost. Het beste wacht nog. Het beste wacht nog, het heerlijkste wacht nog, straks, eeuwig, eindeloos. God gaan loven, prijzen en bedanken, maar blij voor uitzicht dat me streelt. Of die andere dichter, die, maar kortstondig ongeneugd, mij eindeloos verheugt. Amen. Onze slotzang is het zesde vers van Psalm 16. 16 vers 6 is onze slotzang. Thank you. gaat thans heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.